Goedemorgen gemeente. Namens de kerkraad alle hartelijk welkom in deze eredienst. Vanuit de grote kerk een hartelijke groet aan alle die thuis of elders met ons verbonden zijn. Ook gasten in ons midden heten we van harte welkom. Dominee van Lingen uit Nieuw-Lekkerland zal vanmorgen het woord van God bedienen. Zieke. Marien Versteeg is afgelopen maandag geopereerd en mocht weer thuiskomen. De heer Gijs Vonk heeft afgelopen week het traject van bestralingen afgerond. De heer Kees Visser heeft afgelopen vrijdag een kijkoperatie gehad en wacht op de uitslag. Mevrouw Henny Hagen-Bieren heeft afgelopen vrijdag ook een operatie ondergaan en is inmiddels weer thuis. Mevrouw Broer van S is vanuit het ziekenhuis overgebracht naar een hospice De Cirkel. De collecte, de eerste collecte is bestemd voor de diaconie. De tweede collecte is voor kerkbeheer. En de maandelijkse extra collecte is ook bestemd voor kerkbeheer. Eén bus bij de uitgang is voor het onderhoud van het interieur. De andere bus is in april bestemd voor het bijbelvertaalwerk van Paulus Jan en Antje Kiviet in Oceanië. We zingen nu als voorzang Psalm 98, vers 3 en 4. De kerkraad wenst u allen een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt en die niet loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we gaan samen zingen uit Psalm 119, eerst vers 47 en daarna vers 80. En in vers 47 staat: ben eeuwig gedachtig aan uw woord. En ik ben de uwe, Heere, geleid mij ongestoord. Kijk, daarover gaat het in deze dienst, dat wij geleid worden door de Heilige Geest, vervuld van Hem, ook de bevelen van de Heere in acht zullen nemen. We gaan samen zingen Psalm 119, vers 47 en 80. We luisteren samen naar de woorden van de wet des Heren. En wij verootmoedigen ons voor zijn aangezicht. En we gaan samen zingen uit Psalm 51 en daarvan het zesde vers. Psalm 51 vers 6 na de lezing van de wet des Heren. En God sprak en hij spreekt de volgende woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte uit het slavenhuis uitgeleid hebt. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van wat boven in de hemel is, nog van wat onder op de aarde is, nog van wat in de wateren onder de aarde is. U zult zich voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid van hen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen werk doen. U niet, nog uw zoon of uw dochter, uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte op de zevende dag, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken, u zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienstknecht of zijn dienstmaagd, zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Amen.
Thank you.
zullen we samen bidden om de opening van het woord en om de verlichting met de Heilige Geest. Heere God in de hemel, trouwe Vader, we danken u dat wij hier in dit kerkgebouw mogen zijn. Uw gemeente, de gemeente in de naam van de Heer Jezus Christus bijeen, omdat hij is opgestaan uit de dood. Heere, dat is altijd een vreugde om dat samen te mogen ontvangen en daar deelgenoot van te zijn. Want dan delen wij in de dood en in de opstanding van de Heer Jezus Christus. Dan is ons oude zondige leven afgestorven en dan wandelen we in een nieuw godvruchtig leven. En wij willen u bidden, Heere, dat u daar ons vanmorgen ook onderwijs uit wil geven, zodat wij opnieuw door het woord dat we lezen en door de geest die in ons blaast zoveel vreugde mogen ontvangen in het dienen en navolgen van u. En ook in het zorgen voor elkaar, op het zien op de broeders en de zusters die met ons verbonden zijn en die bij u horen, om samen onze weg voor uw aangezicht te bereiden. Heere, wilt u met ons zijn door uw geest, als we uw woord lezen, dat we het ook geloven. Dat we beseffen, het is het woord des Heeren tot ons als gemeente van Jezus Christus gesproken, maar ook voor mij persoonlijk bedoeld. Een woord van hoop, een woord van vermaan, een woord van troost, een woord van bemoediging. Een woord, Heere, om in meegenomen te worden. Heere, laat het waaien door het kerkgebouw. Laat ze ook thuis die met ons verbonden zijn zich mogen verheugen in de stem van u. Dat ze zeggen, daar is de stem van de Heere, de stem van mijn meester. Daar is hij die ik zeer lief heb. Heere, wilt u met ons zijn? U kent ons, u kent de gebeurtenissen van de afgelopen week. U kent onze gedachten, onze vreugde. Maar u kent niet minder onze zorg, onze pijn, onze angst. Misschien, Heere, zijn we wel dicht bij de dood. Maar mogen we ons veilig weten met uw woord. En mogen we ons gekend weten, Heere, ondanks al onze zonden en overtreden, dat we zeggen, toch is de Heere tot ons gekomen en hij heeft me niet verlaten, geprezen zij hij, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Heere, wees zo met ons. We hebben u nodig. We zijn van u afhankelijk, maar we weten dat u als de God van het verbond dat ons ook geven wilt en ook zeker kunt. Heere, wil zo met ons zijn en wilt u overal op deze wereld zijn waar uw woord op deze dag uitgaat en waar de koning in zijn schoonheid wordt voorgesteld. Zodat veel mensen binnen, maar ook buiten de kerk, christenen, maar zij die dat nog niet zijn, zich leren verheugen in de Heer Jezus Christus en mogen toetreden tot de gemeente die zalig wordt. Wij vragen u dat om Jezus wil. Amen. We lezen samen Galaten 6. En het eerste gedeelte tot en met vers 10, dat heeft de meeste aandacht in de prediking. Kijk, gemeente, Paulus die gaat de brief die hij schrijft aan de gemeenten in Galatië, gaat hij afronden. Hij heeft heel veel geschreven in deze brief over mensen die dachten dat ze alleen maar aangedaan waren bij God als ze op een bepaalde Joodse manier het geloof beleden en de praktijk van het geloof zo ook uitvoerden. Dat was nodig, dachten ze in Galatië. Predikers na Paulus hadden hun dat wijs gemaakt. Maar Paulus heeft gezegd, dat is allemaal kletspraat. Dat is allemaal alleen maar afleiden van de waarheid. Dat is een mist om de Heer Jezus leggen. Dat is helemaal fout. Het gaat om Christus en Christus alleen. Dat is voor ons in onze 21ste eeuw ook een heel belangrijke boodschap. Die we niet te serieus kunnen lezen. Maar later tegen het einde van zijn betoog gaat hij zeggen, ja, jullie zijn tot vrijheid geroepen. En leven ook in die vrijheid van de opstanding van de Heer Jezus Christus. Laat je geen juk opleggen wat Hij je niet oplegt. Maar gebruik die vrijheid niet tot een oorzaak van het vlees. En dan valt er een belangrijk woord. Het vlees, dat is bij Paulus in zijn theologie niet zozeer de stoffelijkheid, de lichamelijkheid zeg maar. Maar het vlees, dat is bij Paulus het leven zonder God. Zoals een mens het graag doet. Zoals hij het fijn vindt en zoals hij op zichzelf gericht is. En dan gaat Paulus nog een tijdje schrijven over de tegenstelling tussen geest, Heilige Geest vooral, maar ook onze gereinigde geest door de Heilige Geest en vlees. En in dat gedeelte beweegt zich de lezing van vanmorgen, hoewel die vanaf vers 11 nog een keer heel stevig terugkomt op dat eerste onderwerp. We lezen samen Galaten 6. Broeders, ook als iemand onverhoeds tot enige overtreding komt, moet u, die geestelijk bent, zo iemand weer terechtbrengen in een geest van zachtmoedigheid. Houd intussen uzelf in het oog, opdat ook u niet in verzoeking komt. Draag elkaars lasten en vervul zo de wet van Christus. Want als iemand denkt iets te zijn, terwijl hij niets is, bedriegt hij zichzelf. Maar laat ieder zijn eigen werk beproeven, dan zal hij alleen voor zichzelf stof tot roem hebben en niet voor de ander. Want ieder zal zijn eigen pak dragen. En laat hij die onderwezen wordt in het woord in alle goede dingen delen met hem die onderwijs geeft. Dwaal niet. God laat niet met zich spotten. Want wat de mens zaait, zal hij ook oogsten. Want wie in zijn eigen vlees zaait, zal uit het vlees verderf oogsten. Maar wie in de geest zaait, zal uit de geest het eeuwige leven oogsten. En laten wij niet moe worden goed te doen, want te zijner tijd zullen wij oogsten als we het niet opgeven. Laten we dus, terwijl wij gelegenheid hebben, goed doen aan allen, maar vooral aan de huisgenoten van het geloof. Zie met wat een grote letters ik u met eigen hand schrijf. Allen die zich mooi willen voordoen naar het vlees, dwingen u zich te laten besnijden, alleen om niet vanwege het kruis van Christus vervolgd te worden. Want ook zij die besneden worden, nemen zelf de wet niet in acht, maar ze willen dat u besneden wordt om zich te kunnen beroemen op uw vlees. Maar ik zou mij volstrekt niet beroemen op iets anders dan op het kruis van onze Heer Jezus Christus, door wie de wereld voor mij gekruisigd is en ik voor de wereld. Want in Christus Jezus heeft niet het besneden zijn enige kracht en ook niet het onbesneden zijn, maar wel dat we een nieuwe schepping zijn. En alle die overeenkomstig deze regel wandelen, vrede en barmhartigheid zij over hen en over het Israël van God. Verder laat niemand mij lastig vallen, want ik draag de littekens van de Heer Jezus in mijn lichaam. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met uw geest, broeders. Amen. Nou, we willen vooral nadenken over wie in zijn eigen vlees zaait, vers 8, zal uit het vlees verderf oogsten. Maar wie in de geest zaait, zal uit de geest het eeuwige leven oogsten. Zaaien in de geest, daar willen we samen over gaan nadenken. Maar we gaan eerst nog met elkaar zingen uit Psalm 97, het zesde en ook het zevende vers, 6 en 7 van Psalm 97. We zingen straks na de prediking uit Psalm 119 en daarvan het derde vers, 119 vers 3. Gemeente van de Heer Jezus Christus, jongens en meisjes, in de Nederlandse natuur is de wolf weer teruggekomen. En sommige mensen vinden wolven maar wrede dieren. Ze zeggen, wat een wrede beesten, wat een opportunisten zijn die wolven, ze eten andere dieren op. Dat doen ze gewoon, ze grijpen ze doden ze en ze eten die dieren op. Maar ja, dat is nou eenmaal de natuur, de aard van een wolf. Het is een roofdier. Het beest kan niet anders, het beest moet ook. Hij zou anders sterven. Wolven, die eten andere dieren op, zo is dat nu eenmaal. Maar weet je, mensen die lijken wel op wolven. Net zoals wolven doden ze dieren en eten ze graag vlees. Trouwens, mensen die doen ook nog wel heel veel andere rare dingen. Ze maken ook wel ruzie met elkaar tot verschrikkelijke oorlogen toe. Want mensen doen net als wolven zoals ze in elkaar zitten. Ze doen het gewoon, want zo zijn mensen wreed en op zichzelf gericht. Maar er is natuurlijk toch wel een groot verschil tussen een wolf en een mens. Want wolven, die doen gewoon zoals ze gemaakt zijn door God. Het zijn roofdieren. Zij volgen hun natuur. Maar mensen zijn geroepen kinderen van God te zijn. Wolven mogen gewoon prachtige roofdieren zijn in de natuur. Maar mensen zijn geroepen broers en zussen te zijn van de Heer Jezus Christus. En dat maakt natuurlijk een groot verschil. Nou, over dit verschil gaat het dus in het laatste gedeelte van de brief aan de Galaten. Om het verschil tussen het uitleven van je eigen aard, doen wat je leuk vindt zonder na te denken, of je te laten leiden door de Heilige Geest. Als je goed leest en als je eens de tijd neemt, wat ik natuurlijk gedaan heb de afgelopen maanden, om die brief eens helemaal te lezen en te bestuderen, dan kom je erachter dat eigenlijk de hele brief daarover gaat. Of je nu wel of niet gelijk wordt door de Heilige Geest, of je wel of niet de Heer Jezus Christus hebt liefgekregen, of je wel of niet je een volgeling weet, bewust van de Heer Jezus Christus. Ja, in een groot gedeelte van deze brief gaat het dus om een wettisch leven. Dat je het ene doet en het andere niet nalaat en per se ook dat moet navolgen. En zo, door dat zo heel goed te doen in eigen oog, een wit voetje proberen te verkrijgen bij God. Want de genade van de Heer Jezus mag er dan zijn, maar het wordt niet als voldoende beschouwd. Er moet nog wat meer bij. Misschien kun je beter zeggen, men wil de beslissing over het leven niet aan God laten, maar men wil de beslissing over het leven uiteindelijk in eigen hand nemen. God wordt het niet gegund. De eigen activiteit wordt ervoor ingezet. En meer tegen het einde van de brief begint Paulus dan een misvatting te bespreken. Of misschien, als je er goed over nadenkt, ergens ook wel weer dezelfde zonde. Maar dan in een iets andere modus, op een wat andere wijze uitgeleefd. Maar evengoed jezelf belangrijker achten dan wat de Heer zegt en doet. Iets ruwer, zou je kunnen zeggen, dan die wettische mensen. Iets sluwer misschien ook wel. Iets losser van God ook. En wellicht ook nog wat hoogmoediger zelfs. In de zin van, ik weet wel dat ik niet zo wettisch hoef te leven. Ik ben daar gelukkig van verlost. Vroeger ja, toen ik nog in een vorige kerk zat, toen dacht ik dat het allemaal belangrijk was. Maar gelukkig weet ik nu wel beter. Je kan gewoon doen waar je zin in hebt. Maar ondertussen ook helemaal niet geleid door de Heilige Geest. Niet doen wat de Geest des Heren ons leert. Het verschil tussen die twee houdingen, dat wettische en dat vrijgevochtene, libertijns, zo u wilt, is minder groot dan je zou denken. In de verzen 1 tot en met 10 van Galaten 6, zoals we die gelezen hebben, lijkt het net dat Paulus maar wat losse opmerkingen maakt. Zo, hij schrijft nog een aantal dingen die hij kwijt wil. Dat zie je vaak aan het einde van de brieven van Paulus. Dan worden er in de zin van de spreuken, zou je bijna zeggen, nog wat wijze en godvruchtige raadgevingen gegeven. Nog een enkele waarschuwing, pas op. En dan beëindigt de apostel zijn brief. Maar die losse opmerkingen hebben denk ik toch meer met elkaar te maken dan je op het eerste gezicht zou denken. Het gaat over de tegenstelling, ik noemde u dat al, tussen geest en vlees. Sinds 5 vers 13 gaat het daar uitdrukkelijk over. En het gaat er juist ook in deze verse ook over, heel ernstig ineens zomaar ertussenin. God laat niet met zich spotten. Let wel op wat je doet. Je kunt hem geen zand in de ogen strooien. Dat je zegt, nou ik bedek gewoon het kwade een beetje van mezelf. Dan heeft God dat niet in de gaten. Ik doe wat zus of ik doe wat zo. Maar God kijkt er dwars doorheen. Hij ziet het hart aan. En hij neemt je leven, je gedachten, je keuzes uiterst serieus. Nou, dat is misschien ook nog wel mooi. Dat God je leven ziet en weegt en zegt, oh jij doet zus en jij denkt zo. En zo beoordeelt hij je ook, nadat je werkelijk bent. Dat is toch wel een van de mooie dingen, dat iemand je serieus neemt. Is niet een van de meest pijnlijke ervaringen die je in het leven kunt hebben, dat je ervaart dat mensen je niet serieus nemen. Dat ze zo, ah, hij of zij, doe niet veel ter zake. Maar God, nee. God neemt je serieus. En dan gaat het erom dat je voor God staat. Dat je helemaal door hem gezien wordt. En dat je je ook door hem laat beoordelen. Niet allerlei vrome woordjes zegt om jezelf op te poetsen of zo. Want niets kon Jezus toorn en verontwaardiging meer opwekken dan schijnvroomheid. Nou, de hoofdgedachte in het stukje is goed doen. Dat is eigenlijk wel het woord waar het om draait. Goed doen. En je wordt geholpen bij de betekenis van dat begrip. Wat is precies goed doen? En je wordt ook geholpen door de Heilige Geest bij het uitleven van dat begrip. Zowel theoretisch, zouden ze tegenwoordig zeggen, als praktisch wordt dat woord goed doen gekend. De Heilige Geest leert het je. niemand is voller geweest van de Heilige Geest dan Jezus. Ja, hij is gezalfd, gedoopt met de Heilige Geest. U weet dat allemaal in dat prachtige gebeurtenis. Nadat hij gedoopt was in het water van de Jordaan, daalde de Heilige Geest op hem neer. En hij werd vervuld met de Heilige Geest. En heel zijn leven is geleid geworden door de Heilige Geest. Alles wat hij deed was door de Heilige Geest. Hij leefde het ultieme leven door de Heilige Geest. En zijn leven geeft dan ook het resultaat aan van het leven door de Heilige Geest. Hij stond op uit de dood. En hij erfde de heerlijkheid van God. Paulus schrijft hier: wie zaait in de geest, zal uit de geest het eeuwige leven oogsten. Dat is het. Als je in de geest zaait, dan zul je het eeuwige leven oogsten. Aan de Heer Jezus kun je zien dat het waar is. Hij stond op en hij leefde het eeuwige leven. Nu vind ik het altijd heel mooi van de apostel Paulus dat hij het als vanzelfsprekend vindt dat gemeenteleden, u en jullie en ik dus ook, dat je een geestelijk iemand bent. U die geestelijk bent, schrijft hij aan al die gemeenten in Galatië. Jullie allemaal, al de christen in die hele streek van Galatië, u die geestelijk bent, dus door de geest geleid wordt. Maar hij geeft die geestelijke, jullie en u allen, als gemeente, maar ik denk ook ieder persoonlijk om op te letten, ook daarin een geestelijke opdracht. Heel belangrijk voor het gemeenteleven. Hij zegt: jullie die geestelijk zijn, moeten hen die zich minder geestelijk gedragen, ondersteunen. Het is dus niet zo als je lid bent van de gemeente dat je, doordat je geestelijk bent, altijd zeg maar in vorm bent, zal ik maar even zeggen. Dat het altijd zo vanzelfsprekend gaat. Het kan zomaar gebeuren, kijk er niet te verbaasd van op als het plaatsvindt in je gemeente, dat iemand, ja, toch dingen doet dat je zegt, dat komt toch niet uit de Heilige Geest voort. Minder geestelijk, zegt Paulus heel voorzichtig. Maar dat je zij die minder geestelijk zich gedragen dan als geestelijken ondersteunt. De apostel zegt eigenlijk, kijk niet op hen neer. Beoordeel ze niet vanuit een zekere hoogmoed. Of dat je zegt, ja, ik ben nou eenmaal van de Heilige Geest, zulke dingen zijn mij vreemd. Nee, wees voorzichtig voor hen. Want dat zij dat doen, dat wil nog niet zeggen dat zij willens en wezens tegen God zijn. Want Paulus zegt, als iemand onverhoed tot zulke minder geestelijke keuze en gedragingen komt, onverhoed, het Griekse woord zegt dat het als het ware je gepakt heeft. De zonde, de verleiding, het ogenschijnlijk mooie, heeft je beet gegrepen. Ja, je had het niet in de gaten wat het eigenlijk was, maar ineens werd je erdoor vervuld. En het nam je mee. En ja, je deed het. Onverhoed, onverwacht, werd je gegrepen door het kwaad. Omdat het kwaad overal om ons heen is natuurlijk. En dat het ook niet ver bij ons vandaan is en dat het misschien ook nog wel in ons woont. En, schrijft hij er ook bij, houd ondertussen jezelf ook in de gaten, want Het zou ook jou en het zou ook u zomaar kunnen overkomen. Denk niet dat je zelf altijd veilig bent. Kijk, dat is nou nog eens een levende gemeente, vindt u niet? Ze letten op elkaar in liefde. In een geest van zachtmoedigheid en niet van hoogmoed proberen ze elkaar te leiden en te sturen. En ook in de spiegel te kijken. Kijk nou eens wat je doet. Dat is toch niet van de Heilige Geest. Zo heeft Jezus ons dat toch niet geleerd. En ze letten ook op zichzelf, wetend dat ze ook zomaar onverhoeds in het verkeerde kunnen vallen. Ja, zo gaat het toch. Dat je zomaar ineens door uitbundigheid, of ook wel door boosheid, of onoplettendheid, in het kwaad terecht kunnen komen. Wees voorzichtig en heb respect voor elkaar. En wees elkaar tot een hand en een voet. Ja, dat is dus leven in de geest. Maar leven in de geest is ook oog hebben voor het geheel van de gemeente en ook voor hen die nog buiten zijn tot op heden, om hun met het goede te dienen, om goed te zijn voor hen. Elk mens die je wegkruist, proberen iets ten gunste van die persoon te geven. Nu staat hier niet zo heel concreet in dit gedeelte wat het goed doen voor die ander dan ook inhoudt. Maar dat komt natuurlijk omdat Paulus niet hoofdstuk 6 ging schrijven, maar gewoon na hoofdstuk 5 zijn brief vervolgde. Wist hij veel dat wij dat later hoofdstuk 6 zouden noemen. Hij schrijft. En hoofdstuk 5, dat kent u wel, dat is een beetje een beroemd gedeelte, veel geciteerd. Tenminste, als het over de vrucht van de geest gaat, dan kennen mensen dat soms helemaal goed uit hun hoofd. Of die sturen een kaart met de vrucht van de geest is. Maar Paulus schrijft in hoofdstuk 5 ook wat de vrucht van het vlees is. En daar heeft hij zelfs nog veel meer karakteriseringen van. Kwade dingen, slechte dingen, boze dingen, ikgerichte dingen. En de vrucht van de geest is liefde en blijdschap. Zachtmoedigheid, matigheid, volharding. Maar die twee dingen, daar gaat het om. Dat van wat uit onszelf komt, onze aard, en dat wat de Heilige Geest ons leert. En dat laatste, dat is het goed doen. Maar Paulus, die denkt dat je die vrucht van de geest, of dat goed doen aan God en alle mensen, dat je dat ook bij jezelf heel goed kan weten of dat in je leven aanwezig is. Of niet. Of gebroken. Beroem je er nou niet op voor een ander, zegt hij, dat je zegt, kijk mij nou eens een goede christen zijn. Nou ja, zo zeg je dat natuurlijk niet, je zegt het iets slimmer. Maar je laat wel merken dat zoals jij erover denkt en zoals jij het doet en wat jouw keuzes zijn, dat dat eigenlijk beter iedereen had kunnen doen. Dan zou het beter gaan in de gemeente. Maar beroem je nou niet voor een ander erop, zegt Paulus. Want dat beroemen daarop, hè, dat is al een poort voor het kwaad om binnen te vallen. Dat is eigenlijk al dat vlees. Maar stel het nou eens vast. Stil voor jezelf. En dat betekent natuurlijk ook in aanwezigheid van de Heere. Praat er nou eens met de Heere over. Of nou het werk van zijn Heilige Geest in je leven vruchten gedragen heeft. Dat je echt wedergeboren bent of wordt. En dat je je bekeert en dat je je voeten zet in de voetstappen van de Heere Jezus. Overweeg het eens voor God. En dan voelt u wel, dan word je daar wel iets voorzichtiger van. Dan zie je de lichtende gestalte van de Heer Jezus voor je opkomen. Hoe hij was, hoe hij deed, hoe hij sprak met de mensen, hoe hij ze aandacht gaf. Hoe het hem niet interesseerde, wat weer anderen daarvan vonden, dat hij sprak met een Samaritaanse of met een overspelige. Of zich liet salven door iemand die als een zondares bekend stond. Of dat het een tollenaar was of een Kanaïtische vrouw. Hij deed het goede voor hen. Hij zorgde voor hen. Hij zegende hen. Hij gaf hen blijdschap en vreugde. En wees hen soms ook een nieuwe richting uit. Zou je niet beter dat kunnen doen? Zondig niet meer. En dan zie je hoe het hem uiteindelijk het leven heeft gekost. Hoe men hem begon te haten, omdat hij meer van God hield dan van de leiders van het volk. En omdat hij meer van God hield dan zelfs de mensen die hem als een schaar volgden. Maar dat hij zei waar het om ging en dat ze niet meer met hem mee wilden gaan. Totdat hij geheel alleen raakte. Omdat omgaan, moet u weten, met een goed, zondeloos mens voor ons zondaren niet meevalt. Want je kijkt als het ware voortdurend in de spiegel. En dan, als je dat dan stil voor Gods aangezicht overweegt, wie Jezus is, dan blaas je niet meer zo hoog van de toren. Dan zeg je, ach Heer, ik ben geheel afhankelijk van U. Maak mij toch ook vol van U. Wilt U mij toch zegenen met uw Heilige Geest? Want wat heb ik hem nodig om werkelijk het goed doen te kunnen betrachten? Ja. Maar dan mag je toch ook wel vaststellen bij jezelf door genade, dat je zegt, en toch Heere God, weet u dat toch ook, dat ook het werk van uw Heilige Geest in mijn leven aanwezig is. En het gaat misschien nog wel met struikelen, maar het is toch de begeerte van mijn hart om te leven zoals de Heer Jezus dat heeft gedaan. Dat weet u toch. Dat ik me niet meer kan verheugen in het kwaad, maar dat ik denk dat het goede mijn vreugde is. Dat is toch zo. En daar wil ik u, Heere God, hartelijk voor bedanken. Ja, hoe is dat bij je? Nou, dacht ik zelf dat het ook wel goed is om toch even met elkaar na te denken over wat is nou precies dat goed doen in de concreetheid. Ik heb dat voor u gedaan, ik ga dat nu samen met u ook even doen. Om zomaar even te begrijpen waar het eigenlijk over gaat. Kijk, ik denk in de eerste plaats godsvrucht, dat was het eerste woord dat bij me boven kwam. Godsvrucht. Dat je zo leeft dat God van je kan genieten. Dat hij naar je kijkt en dat hij zegt bij zichzelf, dat is mooi. Daar ben ik blij mee. Kijk, deze mens nou is vernieuwd zijn geworden door mijn Heilige Geest. En kijk deze mens nou eens de vruchten dragen van het geloof. Waarin hij of zij helemaal mijn eer zoekt om mij blij te maken. En ik ben er ook blij mee. Godsvrucht. Leef je voor God. Dat is het eigenlijk. Is hij het hart van je leven. En ben je vreselijk blij dat je hem hebt leren kennen. En wil je hem nooit meer kwijt. God, de Vader. En het tweede waaraan ik dacht is oprechtheid. Oprechtheid. Kijk, dat je eerlijk bent. Altijd dat je, zoals je je laat zien, dat je zo ook bent. En niet stiekem je anders voordoet dan je bent. Mooier meestal natuurlijk. Maar ook vals, hè. Kijk, oprecht, dat is God. God is oprecht. Wat hij tegen ons zegt en hoe hij zich bekend maakt, zo is hij ook en dat bedoelt hij ook. Je hoeft niet bij de Heere God te denken, hij zegt dat nou wel. Maar wat zou daar nou achter zitten? Of wat zit daar nou onder? Hè? Wat word ik niet teleurgesteld in de Heere God? Nee, God is een man uit één stuk, zei professor Graafland eens. En dat vind ik prachtig mooi gezegd. Hij is eenvoudig, zeggen we in de geloofsleer. God is eenvoudig, hij is niet gelaagd. Hij laat zich zien. En wij mensen, wij zijn vaak niet eenvoudig. Ik probeer natuurlijk als dominee ook altijd vriendelijk te zijn. Maar ik denk bij mezelf wel eens van iemand, ik zou je graag een schop geven. Kijk, dat is het onoprechte. Soms is dat ook wel eens nodig, geloof ik, in deze wereld. Maar als christen ben je oprecht. Dat is het tweede. En dan dacht ik, wat goed doen ook, dat is ook voorzichtig zijn. Dat is ook belangrijk. Dat je niet te snel oordeelt. En zeker niet te snel veroordeelt. En dat je ook op jezelf let. Dat je zegt, laat het nou niet doorrollen. Maar laat ik voorzichtig in het leven staan. Eigenlijk in alle dingen. Bijvoorbeeld ook in het verkeer. Voorzichtig zijn. Maar misschien ook het gebruik van voedsel. Voorzichtig zijn. Maar zeker in de omgang met elkaar, voorzichtig zijn. Dat lijkt me ook echt iets waarin je goed doet. Ook als kerkenraad, voorzichtig zijn met de gemeente. En dan dacht ik, zachtheid. Dat heeft natuurlijk ook alles weer met elkaar te maken. Dat hoort u wel, dat vindt u ook. U denkt natuurlijk ook actief mee nu. Wat zou dat goed doen allemaal kunnen wezen? Zachtheid. Geen hardheid. Niet zeggen, ik zal winnen. Maar dat je zegt, het is beter voor die ander dat ik liefdevol ben. En indenken wat jouw gedrag of jouw woorden de ander doet, dat hoort er ook bij. Dat is ook een zwak punt van de aard van ons mensen. Dan hebben we al iets gezegd. Zeker Hollanders, die zeggen gewoon wat ze vinden. Ik hou er ook wel van. Maar er zit natuurlijk een groot gevaar in. Want wat doet het met die ander? Wat maak je los of wat beschadig je? En levensruimte bieden. Aan elkaar. Levensruimte. Ja, daar zou ik ook heel de tijd over kunnen zeggen. Bijvoorbeeld als er een gebouw gebouwd wordt waar veel mensen in kunnen gaan wonen. En wat doen dan die omgeving? Die gaat dan natuurlijk protesteren. Die gaat rechtszaken beginnen. Je biedt die ander geen levensruimte. We zijn hier niet alleen op aarde. En vrijheid bieden. Vrijheid bieden. Ruimte en vrijheid. Dat hebben mensen nodig. En zorg natuurlijk. En aandacht. Wat dacht je daarvan? Aandacht geven aan. Meeleven met. Ja. En oplettendheid dus. Het is niet altijd gewoon als je niet goed meeleeft dat je kwaad bent. Maar je let niet goed op. Je had het niet goed in de gaten. Je had het eigenlijk wel in de gaten kunnen hebben. Maar dat is er niet meer van gekomen. Of liefdevolle bejegening. En de ander vooruit helpen. Waarmee kan ik je van dienst zijn? Toen Bartimeus bij de Heer Jezus werd gebracht. Dan vraagt de Heer Jezus. Die vraagt, wat kan ik voor je doen? Dat is toch mooi? Ik had al lang gezegd, je wil zeker weer kunnen kijken. Dat was ook wel zo. Maar Jezus geeft hem ook ruimte om nog iets anders te zeggen. Wat kan ik voor je doen? Nou, en dat niet een tijdje doen. Eventjes goed doen, dat doen alle mensen nog wel. Dat doet ergens ook nog wel bij de aard van ons mensen. We zijn natuurlijk niet alleen wolven. We kunnen ook wel eens een ander dier zijn, een lam. Tuurlijk is dat zo. Maar nu en eeuwig dat volhouden, dat is goed om. En dat kunnen we denk ik alleen maar door de Heilige Geest. Kijk, voor de gemeente is er nog een extra belangrijk iets, heel lastig soms ook voor een kerkraad. Maar dat is ook dat alle leden van de gemeente zich thuis voelen. Voelt u zich thuis in deze gemeente? Nou, ik zeg vast tegen u, je bent er thuis. Dat is ook alvast belangrijk, dat je dat weet. Je bent er thuis. Maar kunt u zich ook thuis voelen? Ja, dat is ook belangrijk voor het luisteren naar elkaar. En het is ook als gemeente gezamenlijk de heiligheid van God in het oog houden. De heiligheid van God, je bewustzijn dat God heilig is. Hij is dus ook helemaal zichzelf. Hij is dus ook zoals hij zich in zijn woord openbaart. Zo wenst hij dus ook dat wij zijn. Want de Heer zegt, ik ben heilig en jullie moeten daarom ook heilig zijn. En daarom de heiligheid van God uitdragen in je gedrag, in je uitingen naar buiten toe. Dat mensen het aan je kunnen merken en van je kunnen horen. Dat ze zeggen, die houdt van God en die weet ook dat God de heilige is. En dat ook in je daden laten zien. Ook in je voorzichtigheid als christen. En ook hoe je kleedt bijvoorbeeld. Dat iemand kan zien, kijk, hij of zij kleden zich zo dat ze weten dat de Heere God daar ook dankbaar voor is. En dat het ook goed is voor de onderlinge omgang met elkaar, dat men zich bewust is dat je zomaar onverhoeds ook tot het kwade kunt komen. Een teerheid in het leven, om te laten zien dat het je om God gaat, zoals dat zo heel duidelijk ook aanwezig was in het leven van de Heere Jezus. Ik denk dat wij daar tegenwoordig weer heel veel van kunnen en moeten leren dat God heilig is. Nou, dat is goed doen. En Paulus vat dat samen in vers 10. Kijk, daar staat het nog een keer heel duidelijk. Laten we dus, terwijl wij gelegenheid hebben, goed doen aan allen. Maar vooral aan de huisgenoten van het geloof. Ja, als je zo bekend staat, geleid wordt door de Heilige Geest, afhankelijk ben van de Heilige Geest, ook steeds bidt de Heilige Geest, Heere, woon in mij en werk in mij, dan sta je vast goed bekend onder de mensen. En dan denken ze ook vast goed over je meester. Dat ze zeggen, nou als dat er een is van de grote meester Jezus Christus, dan wil ik die Heer Jezus Christus ook wel leren kennen. Want dan zal hij wel buitengewoon zijn. En dat is hij natuurlijk ook. Wie is er liefdevoller en heerlijker en interessanter en rijker om te kennen dan onze Heer Jezus Christus. En dan zie je de liefde van God in je leven. En als nou alle leden van de gemeente zo zijn, dan heb je vanzelf een levende gemeente. Dan hoef je je daar niet druk om te maken. Dan is die levende gemeente er gewoon. En dan wordt die levende gemeente ook zichtbaar hier in het dorp Alblasserdam. En wil dat nu zo zijn, dan voelt u wel aan dat niemand zich ook anders moet gedragen dan zo. En daarom is het ook goed dat je op elkaar let. En in zachtmoedigheid elkaar eventueel te hulp komt. Want afwijkend gedrag, als de gemeente levend is, valt natuurlijk ook heel erg op en vraagt de aandacht. En dan zeggen mensen, heb je het al gehoord wat er daar in de hervormde gemeente in Alblasserdam gebeurd is? En dat kan dus niet leiden. En daarom moeten we allen op het goede gericht zijn. En niemand minder dan de geest van God, de geest van de Heer Jezus Christus, leert ons dat. En daarom is het belangrijk je te laten leiden door deze Heilige Geest. En die wil bij ons zijn en die wil om ons heen zijn en die wil over ons heen zijn. En die wil zelfs in ons wonen. En dan ben je helemaal afhankelijk van God. En dat is een gebed om genade. Heere, wees mij genadig. En dat is ook met blijdschap dat je Christus hebt leren kennen. Ja, dat ook. En dat is ook met het verlangen om op Jezus te lijken. En om zijn liefde te delen. Ja, en zijn liefde ook te delen met mensen om je heen. Blij te zijn met mensen die Jezus ook kennen, die hem ook volgen, die ook vervuld zijn van zijn geest. En daarom geen opgeblazen en hoogmoedige mensen zijn, maar eenvoudig, zoals Jezus was. En zo de liefde samen beleven. En dan begrijp je ook dat vers 10 nog beter. Er staat, laten we goed doen aan allen. Maar allermeest vooral aan de huisgenoten van het geloof. En waarom schrijft de apostel dat er nou bij? Nou, vroeger dachten ze dat je alleen maar bij hervormde kruideniers je boodschappen moest doen. Maar daar heeft het helemaal niks mee te maken. Waar het hier om gaat is dat als je een ander tegenkomt die ook heel veel van de Heer Jezus houdt, dat je daar blij van wordt. En dat je voelt dat het een broeder is of een zuster. En dat je spontaan voor die ander het goede gaat doen. En een goed gesprek hebt met die ander. Dat je zegt, ik kende hem eerst niet echt. Maar het is een broeder, het is ook een vriend. Het is iemand waar ik graag mee omga. In de synode heb ik dat beleefd eer verleden week. Ik zei tegen een ander synodelid, ik zie bij jou altijd zo dat je opkomt voor de Heer Jezus, dat Hij je meester is. Ik hoor het in al je woorden. En hij zei, nou Anton, ik hoor het in jouw woorden ook. En we werden zo blij samen, we hebben er een anderhalf uur over de Heer Jezus en over onze roeping gesproken. Kijk, goed doen aan allen, maar het meest aan de huisgenoten van het geloof. En dan natuurlijk het grote verlangen. Ach, was iedereen maar een volgeling van Jezus en vol van de Heilige Geest. Amen. Zullen we samen danken en voorbeden doen? Heere, we danken u hartelijk dat u vanmorgen hier in ons midden kwam met uw woord. Een vermaning om toch vooral voorzichtig te zijn. En ons door de Heilige Geest te laten leiden. Om goed te doen. Goed voor allen. En je te verheugen in hen in wie het werk van de Heilige Geest ook mag ontwaren. Heer, wat is het eigenlijk een vreugde om een kind van u te zijn. Wat zou het fijn zijn als we allemaal door de Geest geleide mensen waren op deze aarde. Er zou geen oorlog meer zijn en geen ruzie, geen pijn en angst. Niemand zou vergeten worden. En we zouden de stralende aanwezigheid van u, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest zo stellig ondervinden en ervaren. Heer, het doet ons verlangen naar het koninkrijk van u, waar u in allen zult zijn. Waar deze liefde van het goed doen overal zal zijn. Het hangt tussen de bomen. Er is vrede. Heere, wilt u ons alle daar laten aankomen alstublieft. En wilt u ondertussen dat we hier op aarde zijn, ons vervullen met uw geest en met de navolging van de Heer Jezus Christus, zodat we anderen tot jaloersheid brengen. Zodat ook Israël de Heer Jezus begint lief te krijgen en de moslims niet minder. En dat er zo eenheid en vrede komt in de naam van Christus. En dat er ook in onze gezinnen, Heere, meer blijdschap komt, meer dankbaarheid, meer op elkaar gericht zijn. Heere, wat zou het geweldig zijn als we zoals christenen een voorbeeld mogen zijn voor de wereld. En dat we dat mogen doen door zelf een gemeente te zijn waarvan de mensen buiten zeggen, zie hoe lief ze elkaar hebben. Daar woont ware liefde. Een levende gemeente van de Heer, een stot op een berg en een licht op de kandelaar. Heere, zegen daartoe ook deze gemeente hier in Alblasserdam. Met onze broeder van Maurik en met de broeders van de kerkenraad. Heere, stel ze alle tot een zegen en tot verheerlijking van uw grote en heilige naam. Heere, wees met hen die het moeilijk hebben, die oud zijn of misschien ziek. We bidden u in het bijzonder voor de heer Kees Visser, heren. Ze hebben een kijkoperatie gedaan. En de artsen hebben wellicht iets gezien. Of misschien ook wel gelukkig iets niet hoeven waar te nemen. Heren, wilt u met hem zijn, zodat hij mag weten dat u alles van hem weet en hem door en door kent naar zijn geest en naar zijn lichaam. Heren, we bidden u voor Marien Versteeg. Wilt u geven dat hij na de enkelbreuk spoedig mag herstellen? Geef hem geduld, heren, met de omstandigheden waarin hij gekomen is. En we bidden u voor de heer Gijs Vonk. Na een week waarin het traject van de bestralingen werd afgerond, wordt hij nu geroepen om af te wachten, om te zien in de toekomst wat het gedaan heeft. Heere, dat kan overgave aan u betekenen en dankbaarheid en vreugde, dat wat er ook gebeurt in de toekomst, hij in de hand van u is. Maar het kan ook zorg zijn dat je er gespannen onder wordt. Wilt u met hem zijn en hem leiden in de weg van het geloof? Heere, we willen u ook bidden voor mevrouw Henny Hagebieren. Wilt u ook maken dat zij na haar operatie voorspoedig mag herstellen en mag weten, het is de Heere die voor me zorgt. Maar we bidden u ook voor mevrouw Broer van Es. Heere, zij werd overgebracht van het ziekenhuis naar Hospice de Cirkel. Ze heeft haar heup gebroken en de artsen hebben geconstateerd, u kunt daar niet van herstellen naar bij menselijk denken en vermoeden. Heer, en dat kan heel pijnlijk zijn en angstig, maar het kan ook rust brengen. Dat je zegt, nog een korte tijd en dan zal ik bij de Heere zijn. Heer, geef dat mevrouw Broer dat zo mag beleven. En als ze dat nu nog niet zo beleeft, wilt u het dan door uw geest aan haar geven? Dat ze zegt, ik ben van de Heere, Jezus is mijn heiland. Hij is voor mij gestorven en hij leeft. En ik zal ook met hem leven. En deze laatste tijd die ik nog op aarde ben, zal ik met mijn woorden en mijn manier van ziek zijn in de geest zaaien. Zodat ik ook uit het eeuwige leven zal mogen putten en dat eeuwig ontvangen. Heer, geef ons dat alstublieft allemaal. U kent ons door en door de zorgen van het leven die we soms alleen maar tegen u vertellen. Of soms vinden we het zelfs nog lastig om het met u te delen. Maar wilt u het ons dan geven dat we het leven in uw hand geven? En wees, Heer, met heel ons land, met heel deze wereld. We danken u, Heer, dat onze koning 57 jaar mocht worden. Wilt u met hem zijn, hem zegenen? Geef dat hij de eenheid in ons land vertegenwoordigt en een voorbeeld daarvan is. Zodat wij ook als Nederlanders weer meer één worden. En dat we stoppen met die afschuwelijke polarisatie waarin we terechtgekomen zijn. En we bidden u voor uw volk Israël en voor de Palestijnen, Heer, en voor het vreselijke conflict waar ze niet uit lijken te kunnen komen. En we bidden u voor Oekraïne, Heer, dat ze veilig worden en beveiligd worden en dat er recht en gerechtigheid geschiet. En dat bidden we ook voor andere landen, zoals in Soedan, dat zo verscheurd is in een innerlijke verscheuring, dat ze elkaar het leven niet gunnen en elkaar vermoorden en verkrachten, omdat die nou eenmaal bij de andere groep horen. Heere, leer ons dan veel meer uit uw geest te leven. Hoor ons zo en zegen ons op deze dag. Vergeef onze zonden, de tekorten ook in deze dienst. En geef ons nog een gezegende zondag. We bidden u dat om Jezus wil. Amen. We gaan met elkaar collecteren en zingen daarna uit Psalm 65, het eerste, het derde en ook het vierde vers. 1, 3 en 4 van Psalm 65. Gemeente, ga heen in vrede en draag met u de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.